Als ze gewoon van
Alleen hier zit. Als je deze indrukt, dan overroer je alles.
Oh ja. Dat kan.
En nog niet meer.
Nou ja.
Het is een solid beeld.
Volgende week van een beeld.
Doe dat nou niet.
Ik vond het zo goed in beeld.
Ja, nee, Stefan is in beeld. Henk is in beeld.
Ja. Druk hem even rechts in, maar ben ik er weer af.
Beeld.
Goed, welkom allemaal. Als iedereen zover is, kunnen we beginnen. Welkom bij de commissievergadering Ruimte en Economie. De eerste vergadering lijkt te volgen via internet. Dus het is even aftasten hoe dat gaat met alle kastjes. Speciaal welkom Alexander Plecht, de eerste commissievergadering Ruimte en Economie. Dat is een vervanging van mevrouw Kemperink. Met kennisgeving afwezig zijn de heer Eithoff en de heer Wehrink. Ik kom bij het vaststellen van de agenda. Kan iedereen instemmen met de agenda zoals deze voorligt? Dat is bij deze vastgesteld. Ik kom bij agenda punt 2. Het vaststellen van het verslag van de vergadering van 11 september 2017. Kan iedereen zich hierin vinden? Ja, dat is bij deze vastgesteld. Naar aanleiding van? Nee. Goed, dan gaan we door naar de actielijst. VB. De evaluatie CAF-verordening die is in voorbereiding. Dat zal die nog steeds zijn. Ik kijk even naar rechts.
Dat is afgerond, dus...
Wethouder. Spieken.
Ja. Het is zo goed als afgerond, dus zit in de procedure richting de commissie.
Goed, de terugkoppeling uitwerking woningbouwprogramma's, juli 2018, blijft staan.
Wordt nu volop aan gewerkt. Er is nu een proces gaande voor een verdiepend marktonderzoek waarbij ook de dorpen worden betrokken. Dus het is volop gaande op dit moment.
Goed, dank u wel, wethouder. De toelichting naar de veiligheidsregio over de kostenstijging, die staat gepland van najaar 2017, die kan blijven staan. En dan tot slot de morele oproep aan de NAM om een spoedige en volledige sanering van de NAM-locaties. Ik kijk even naar de wethouder Vombrink.
Gezien de vorige commissie is de brief reeds verstuurd. Dus wat mij betreft kan die naar afgehandeld.
Dank u wel. Het is afgehandeld en die kan dus worden afgevoerd van de actielijst. Goed, gaan we naar agenda punt 3, de mededelingen. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Geen mededelingen. Dan gaan we door naar agenda punt 4. De rondvraag. Iemand iets van de rondvraag? De heer Oudevossaar.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen omtrent parkeerbeleid in de gemeente Tubbergen. Aanleiding voor deze vraag is dat er soms auto's volledig op de straat geparkeerd staan. En dan doe ik de straten Veenstraat, Bussemakerstraat en Ten Polstraat. Wat wij graag wilden weten is, wat zijn de huidige normen omtrent parkeerbeleid? Sinds wanneer is deze norm en is deze nog wel van deze tijd? Op welke wijze kan een buurt meer parkeergelegenheid verkrijgen? En wordt dit ook af en toe gecommuniceerd met de burger? Dank.
Dank u wel. En wat zou de Vombrink?
Voorzitter, ik heb het niet helemaal meegekregen. Wilden ze één voor één herhalen, kan ik misschien direct antwoord geven. Nu, ik schreef langzamer dan dat u kon praten, zeg maar.
Uiteraard, maar het staat in beeld vast. Dus, maar wat zijn de huidige normen omtrent parkeerbeleid? Is daar iets van?
Ja, de huidige normen is afhankelijk van het bestemmingsplan en waar je zit. En daar zit gewoon een norm op. Ik kan het niet uit mijn hoofd, maar dat is afhankelijk van als je praat over woonbestemmingen, staat het netjes aangegeven in het bestemmingsplan. En parkeerbeleid hebben we nog geen jaar geleden hebben we nog weer een tussenonderzoek gedaan over de blauwe zones. Dus volgens mij is parkeerbeleid ook in deze commissie nog geen jaar geleden weer onder de loep genomen. En alles blijkt naar alle redelijkheid te functioneren. En een andere vraag was parkeren. Stelt u de vraag maar één voor één, dat lijkt me handig hier.
Dat was meer gericht ook op de andere zones dan de blauwe zone. Dus... wanneer deze normen eigenlijk zijn vastgesteld en of deze nog wel van deze tijd zijn?
Ja, de discussie van zijn ze van deze tijd of niet. We hebben inderdaad met elkaar normen vastgesteld. En afhankelijk van het bestemmingsplan wat erbij draait, liggen daar inderdaad normen onder. En die normen zijn afhankelijk van, als je praat over wonen, is het een vrijstaande woning of appartement, dan liggen daar in ons beleid gewoon standaard normen onder. En die zijn wel bekend bij de afdeling, dus die kunnen toegestuurd worden als u daar behoefte aan heeft.
Graag. En zijn er dan ook mogelijkheden voor een bepaalde buurt als ze denken van, goh, er is weinig parkeerruimte, dat ze toch nog meer parkeergelegenheid kunnen krijgen? Ook omdat soms de veiligheid in het gedrang is.
Ja, nu gaat u zeggen dat door parkeer de veiligheid in het gedrang is. Dat gaat me eigenlijk een stap te ver. En ook al zou ik antwoord willen geven, het is wel afhankelijk van waar u precies op doelt. Als u, mag ook na de vergadering, specifieke locatie op het oog heeft. Voor mij is het lastig om te zeggen van daar deugt het niet of daar deugt het wel. Het heeft ook gedrag te maken met gedrag te maken van parkeren. En we hebben ook heel duidelijk gezegd, in principe, parkeren gebeurt op de openbare weg of voor de parkeerstroken of op eigen terrein. Dus ik kan daar heel moeilijk antwoord op geven. Misschien is het beter om eventueel na de vergadering even specifiek aan te wijzen waar u naar doelt. En dan kan ik het ook beter terugkoppelen.
Prima, en ik denk dat in deze dan ook de laatste vraag van mij beantwoord is in deze.
Goed, dank u wel, de heer Oudervoss en de heer Vommerink. Verder voor de rondvraag, de heer Groothuis.
Dank u wel, voorzitter. De laatste week komen er nogal wat vragen binnen de fractie binnen. Of horen wij geluiden over onduidelijkheid over de kaveluitgiftes in Vleringen. En dan met name de drie kavels waarop de familie Mensink nog aanspraak kan maken. Is daar duidelijkheid over wanneer deze kavels worden vergeven, zijn vergeven? Worden ze bebouwd? Wat betekent dat voor andere belangstellenden? Op welk moment kunnen zij bij het afhaken van de familie Mensink inspringen op die kavel? Te veel onduidelijkheid. Waar we graag wat meer over zouden willen weten.
Wethouder, gaat u gaan.
Er is laatst een informatieavond geweest in Vleringen, hoe eigenlijk de verkaveling kaart erbij lag. We hebben ook gezegd, er moeten nog enkele dingen worden nog uitgezocht. Dat heeft te maken met inderdaad de wensen van de familie Mensink. En het had te maken met nog wat een aantal kleine grenscorrecties. En die kaart is inderdaad opgestuurd. En dat er misschien wat verwachtingen waren geweest dat mensen het recht hadden van bepaalde kavels. Ja, dat is dan wel spijtig, dat is correct. Misschien waren er andere verwachtingen. Een aantal vragen worden nu uitgezocht en die worden deze week teruggekoppeld aan de groep vanuit Vleringen. Dus ik kan niet op alle vragen nu antwoord geven, maar die vragen die u schetst, die horen wij ook. En die worden nu behandeld en die worden deze week teruggekoppeld. Want we hebben ook gezegd op die avond van... Het is heel goed dat Vleringen ook nog de kans heeft om dit kalenderjaar nog van mening kunnen zijn of ze een kavel willen hebben, ja of nee. Omdat je niet weet wat er volgend jaar gaat gebeuren met het prijzenbeleid. Ook dat is die avond neergezet. Dus er komt spoed op een aantal aanvullende vragen.
Dank u wel, wethouder. We gaan dus antwoorden richting
Ja, ik kijk even mijn fractie naar links. Voor nu voldoende? Ja, ik neem aan dat dezelfde informatie die naar Vleringen gaat, dat die ook bij ons in de fractie terecht kan komen.
Ja, volgens mij is dat straks openbare informatie, dus waarom ook niet?
Prima, dank je.
Goed, dank u wel. Verder rondvraag. Kijk, ik maak gewoon een ronde af. En mevrouw Bekhuis.
Ja, dank je wel. Het gaat weer over kavels. Onze fractie heeft gelezen in het programmajournaal dat het heel goed gaat met de kavelverkoop in de gemeente. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De economie trekt aan, er wordt weer gebouwd. Dus het is alleen maar een goed teken, ook voor de leefbaarheid en voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Maar ondanks dat maken wij ons wel veel zorgen, omdat er niet veel kavels meer beschikbaar zijn. Er zijn zelfs enkele dorpen waar bijna de hele voorraad op is. En waar ook nog geen nieuw bestemmingsplan klaar ligt. Nou, zijn we een beetje bang voor dat we straks neer moeten verkopen aan bijvoorbeeld starters. We hebben een starterslening in het leven geroepen weer dit jaar. Een heel mooi instrument waar we allemaal heel blij mee zijn. En nou gaat ons dit misschien straks weglopen. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn. En we vragen ons eigenlijk af wat de vervolgstap is. En hoeveel voorraad er nog is. Je leest in de verschillende media dat in Haverinkhoek al bijna alles op is. In Tewergen is niet veel meer uit mijn hoofd. Gisteren, Plan Hutten is bijna vol. Wat komt hier nog achteraan? We kunnen mensen toch niet wegsturen naar andere plaatsen, lijkt ons.
Dank u wel, mevrouw Bekhuis. Volgens mij is uw vraag inderdaad helder. De heer Vommerink.
Ja, voorzitter. Ik moet een iets langer verhaal doen, want met een ja en nee kom ik er met deze vraagstelling niet mee. We hebben inderdaad vanuit de provincie een soort nieuwe visie op de woningmarkt. Daar hebben we allemaal inbreng gehad voor uitbreiding. We hebben te maken met een woonquotum. Nou, dat is allemaal wel bekend. De cijfers gaan ook uit van de demografie. Dat wil zeggen, er worden minder jongeren geboren. Er is nog een heel mooie tussengroep en de vergrijzing slaat ook toe. En we hebben ook met elkaar geconstateerd, ook in de commissie hier al, dat we de aantrekkelijkheid willen behouden voor zowel jongeren als ook ouderen. Volgens mij hebben we dat ook altijd heel duidelijk uitgesproken. De kunst is dat we een veelzijdig woningaanbod krijgen. En daar kunt u ook van de kant van de gemeente een proactieve houding van verwachten. En als u de begrotingsteksten lezen, en dan kijk ik even, zijn die al verstuurd? De begroting. Ja, nou, volgens mij staat daar precies de tekst in waar u naar doelt. U kunt van ons een proactieve houding verwachten. En we hebben ook gezegd van, als inbreiding geen optie meer is of onvoldoende mogelijkheden biedt, ja, dan moeten wij inderdaad ook uitbreidingskavels uitbreidingslocaties gaan ontwikkelen. Ook dat hoort bij het proactieve beleid. We moeten natuurlijk wel, wat ik net ook al naar doelde, kijken naar een goede aansluiting, naar de juiste behoeften. Nou, we hebben net gezegd, dat verdiepende marktonderzoek is één ding. Maar we willen ook hebben dat de dorpen hier actief bij betrokken worden. Dus de dorpen, morgen is de eerste aanzet, wordt het bureau wat voor ons het onderzoek doet, worden alle mijn dorp 2030 themagroep wonen, worden betrokken bij het onderzoek. Maar het andere is ook waar, er zijn ook geruchten dat soms ook vanuit de dorpen bijvoorbeeld komt, worden er niet te veel appartementen gebouwd. Ook die, dat horen we ook. En de ander zegt, nee, er moet er nog meer gebouwd worden. Dus er wordt heel veel geroepen, er is heel veel emotie bij en dat snap ik ook. Maar we moeten wel de juiste dingen doen, maar we hebben ook met elkaar gezegd, iedere woning moet raak zijn. U had net over Geesteren. In Geesteren hebben wij punt 1 nog voldoende grond liggen. Er lopen een aantal plannen op appartementen. Maar moet ik nu al gaan uitgeven, terwijl we nog niet weten wat precies de behoefte is. En volgens mij moet je ons even 2 maanden tijd geven en dan kunnen we daarna ook wel weer gaan uitgeven. Als het noodzakelijk mocht zijn. En ondertussen ook in de gaten houden wat de inbreidingsplannen doen. Dus het is wel een soort wisselwerking. Maar ik ben het wel met u eens, waar nodig moeten we gewoon die actieve houding pakken. U zei net heel mooi, moeten we neerverkopen naar starters. Nou, volgens mij hebben we de laatste tijd juist bewezen dat de oudere plannen die er lagen niet meer voldeden aan de wensen. Kijk eens hoeveel CPO-projecten we aan de voorkant gedraaid hebben. We hebben op diverse, of een Steenbrei of de Hof van Plecht, hebben we oude plannen weer losgetrokken. En hebben de verkavering kleiner gemaakt naar de wens van, in dit geval, de starters. Het is wel heel moeilijk om te zeggen, maar nou, dit is het ideaal plaatje. Maar we moeten wel wat achterhand hebben. En ik denk ook door die houding, dat we actief meedenken, dat juist de starterslening ook juist gretig aftrek heeft gevonden. En daar mogen we met elkaar ook als raad, want u hebt uiteindelijk de lening beschikbaar gesteld. Dat gaat wat dat betreft gewoon goed. En dan denk ik, nou, dan hebben wij dus wel de goede dingen gedaan. U zegt net van, jongeren wegsturen. Ja, ik vind het wel een beetje jammer dat we het negatief trekken. Misschien het gevoel wel. Maar als ik kijk naar de starters, als ik kijk naar alle verkochte kavels van de laatste jaren, dan is ruim 2/3 is puur starters. En starters kopen zowel vrijstaande woning als 2 onder 1 kap, als ook de rijtjeswoning. Ook daar zit dus niet, een starter wil niet zeggen automatisch een kleinere kavel. Nou, dit soort gegevens zijn wel essentieel, hoe gaan we straks plannen gaan uitgeven. En of er nou inbreiding of uitbreiding is, maakt me niet uit. En daar hebben we ook de onderzoek voor nodig. Volgens mij heb ik het meeste wel gezegd, dacht ik. Tenminste.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Beckhuis.
Ik vind jammer dat u zegt dat we het in het negatieve trekken. Want ik wil het vooral niet in het negatieve trekken. Het is juist onze zorg die wij graag willen uitspreken. Want wij hebben al in het raadsperspectief vorig jaar en volgens mij 2 jaar geleden ook al hier gevraagd om hier vooral actief op in te zetten. Dus eigenlijk, ik zou bijna zeggen, rekenen we daar ook op dat dat gebeurt. En het is in het programmajournaal te lezen dat het gewoon heel erg goed gaat met de verkoop. Dus wij maken ons zorgen dat het niet te hard gaat en dat u straks achter de feiten aanholt. En inbreiding voor uitbreiding, we moeten heel goed kijken wie wat waar. Tuurlijk, je moet altijd weten wat de vragen uit de markt zijn. En je moet altijd daarop inspelen en daar ook op tijd mee zijn. Maar een actieve houding zou ons wel heel goed uitkomen. Want we kunnen niet hebben dat hier mensen weggaan. We roepen allemaal om het hardst om de leefbaarheid van alle kernen. En dan vind ik gewoon dat je daar wel heel erg goed de hand bij moet houden.
Goed.
Wil ik toch even reageren. We zijn het volledig met u eens, maar volgens mij hebben alle partijen dit al meerdere malen uitgesproken. En wij zijn dit kalender ook volop bezig. Ja, ik moet wel meedelen, het is wel achter de schermen, maar dat lijkt me ook logisch, denk ik. En als u de begroting gaat doorlezen, die u net hebt gekregen, daar staat ook juist deze houding heel netjes in beschreven. Dus wat dat betreft wordt u, denk ik, praat ik misschien voor mezelf even, al voor een groot gedeelte op uw wenken bediend. En oproep is helder, maar ik kan u ook verzekeren, wij zijn ook volop bezig om in iedere kern de juiste dingen te doen. En of er nou inbreiding is of uitbreiding desnoods, het zij zo. Maar we hebben ook altijd gezegd, we willen wel bouwen voor eigen behoeften. En dat hebben we altijd heel duidelijk als stip aan de horizon gehad. Voorzitter, hier wil ik het even bij laten.
Goed, duidelijk. Wel het verhaal. Is dat naar aanleiding van de heer Harmelink? Ja, ga de gang.
Ik had nog wel een vraag naar aanleiding van mevrouw Bekhuis. Eerder was er altijd subsidie beschikbaar voor de CPO. Is dat vanaf 2018 ook weer? Of in verdere jaren?
Ik denk dat u de subsidie ken ik op zich niet. Ik ken wel de starterswoning met de starterskavels. Kavels kleiner dan 250 meter. Daar hebben we met elkaar als raad en als college al gezegd van... die krijgen een korting op de kavelprijs. Die betalen namelijk 80% van de kavelprijs... mits de kavels kleiner zijn dan 250 meter. En dat noemen we in ons grondbeleid noemen we dat de starterskavels.
Maar er was toch ook een subsidie wat men op kon halen van 2500 euro in mijn hoofd... voor de begeleiding van de CPO. Nee, niet starterslening. Voor mij was het 2500 euro per persoon.
Provinciale subsidie.
Ja,
Dat klopt. De provincie was ook aan het experimenteren van CPO. Werkt dat nu wel of werkt dat nu niet? En die hebben in het verleden altijd, ik weet niet of dat nu nog geldt, maar in het verleden hebben ze altijd die CPO-projecten een x-bedrag, 2.500, ik weet het bedrag niet precies, maar enkele duizenden euro's beschikbaar gesteld, zodat die jongeren met elkaar een zuiver CPO-project konden draaien en zitten natuurlijk ook proceskosten aan. En om daarvan te leren, heeft de provincie al gezegd, nou, dan kan zo'n groep ook een provinciale subsidie aanvragen. Ja. Dat zal ik even nazoeken. Ik heb niet gehoord dat het eraf is, maar ik zal het nog even specifiek nazoeken.
Goed, dank u wel. Verder voor de rondvraag. Ja, Stevelink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over afval. Ik was heel benieuwd naar de stand van zaken bij diegenen die nu nog geen afvalkantine hebben bij maatschappelijk vastgoed, voetbalkantines, cultuurhuizen, kerken. U hebt daar een keer gezegd dat u daarmee bezig bent en overleg hebben met stakeholders. Ik was wel benieuwd van wat nu de feitelijke stand van zaken is betreft dit.
Goed, bedankt de heer Stevelink. De heer Vlebels.
We zijn met de maatschappelijk vastgoedpartners vanaf, ik dacht, april, mei in gesprek. Volgens mij zijn we een keer of drie bij elkaar geweest. Hebben we in de eerste en de tweede sessie in beeld gebracht hoeveel afval er bij onze maatschappelijke partners ongeveer geproduceerd werd. En die totale afvalhoop hebben we vervolgens aangeboden aan marktpartijen. Of zij voldoende mogelijkheden zagen om voor die hoeveelheid afval gescheiden bedrijfsafvalinzameling te gaan organiseren. Die uitkomst heb ik nog niet. En zodra we weten of er marktpartijen zijn die het wel of niet kunnen en tegen welke prijs, kan ik u ook wat voorleggen in welke richting dit zich ontwikkelt. Maar daar heb ik nog geen antwoord op. Maar op dat punt staan we op dit moment.
Goed. Dank u wel, de heer Vlerbos. De heer Stevelink.
Ja, maar volgens mij ging het erom, het wordt aangemerkt als bedrijf, hè? Ze hebben geen wachtnummer. Maar het kan dus, u praat niet over dat ze gewoon meegenomen worden in de route van Rova, dat kan überhaupt niet, daar kan je sowieso geen aanpassing voor verricht worden. Dus moet via een alternatief vanuit de bedrijfseconomische kant moet dat bekeken worden, begrijp ik.
We hebben in de eerste sessie Rova hier ook gehad, om te kijken naar wat voor grenzen daar nou aan het afvalinzamelingssysteem zitten. De gemeente en Rova mag alleen huishoudelijk afval ophalen. Als zij dat anders doet, dan is zij in conflict met de wet. Ik weet de precieze naam van de wet zo niet. En dat maakt dat Rova het niet kan en wij als gemeente ook niet. Marktpartijen zouden dat wel kunnen en wellicht, maar dat moeten we even in de toekomst zien. Als daar een prijsverschil door ontstaat, dan moet daar dat prijsverschil zien te dichten. Hoe dat precies moet, weet ik nog niet. Maar het kan ook best zijn dat er bedrijven zijn dat voor hoeveelheid afval wat onze maatschappelijke partners produceren, zij er gewoon concurrerend ook kunnen ophalen en dan zijn we eruit. Maar dat zit nog in de toekomst, ik weet het niet. Maar het kan dus niet via het huishoudelijk afval.
Kun je daarbij een tijdspad aangeven, Verona?
Wij hebben, ja, ik dacht met een maand zitten we weer bij elkaar met die werkgroep. Dus tegen die tijd kan ik weer meer vertellen. En wellicht kan
meer in duidelijkheid daarover.
Ja, nou, dan wordt het in ieder geval duidelijk of er marktpartijen zijn en op welke wijze dat dan zou kunnen. En hopelijk is er dan ook iets van een prijs duidelijk, waar van kant daaruit gaat. En ja, dan komt er weer vervolggesprekken. Wat ik wel moet markeren is dat we met een relatief kleine groep maatschappelijk vastgoed bezig zijn. Het is niet dat bij de uitvraag iedereen over elkaar heen vullen en zeggen, nou, daar willen wij zo graag aan meedoen, dit vinden wij de oplossing voor alles. In de uitvraag hebben wij, ik doe maar, slechts 15 partners die hun afval omvang aan ons hebben meegegeven. Dat zijn er niet zo heel veel. En we hebben er, ik dacht, 150 of 200 aangeschreven. Dus het is ook wel, het is ook een beetje zoeken. En er zijn veel aannames in de calculatie die we nu hebben gemaakt. Maar dat geeft zo meteen iets van een richting. En daarna moeten we in verder zien.
Duidelijk. Dank u wel, de heer Stevelink, de heer Buschap. Ik begrijp dat u ons actief op de hoogte houdt hieromtrent. Goed, dank u wel. Verder voor de rondvraag. Verder niets. Goed, dan ronden we dat agendapunt af. Dan komen we bij agendapunt 5. Informatie vanuit het college. Kijk ik naar de wethouders naast mij. De heer Vleerbos.
Dank voorzitter. Ik realiseerde mij net dat ik te laat was met reageren. Want op de actielijst staat ook nog iets over de veiligheidsregio. En ik had onze burgemeester beloofd hier mede te delen dat zij 14 november in de commissie Samenleving en Bestuur een toelichting geeft. En daar is de veiligheidsregio zelf ook. Dus goed is deze dan de actie die hier op de commissielijst staat ingelost. En ik heb dan ook nog een tweede mededeling daar direct achteraan. En het is bij wijze van vooraankondiging, 23 november is er weer een regio Twente raad. En daar komen alle regionale gemeenteraden weer bij elkaar om te spreken over de agenda van Twente. En ik wil u die van harte aanbevelen, want afgelopen maanden is er weer heel veel gebeurd. En we zijn erg enthousiast over de agenda van Twente. Maar ik denk dat het goed is dat we ook laten zien en ook zelf die kennis tot ons willen nemen wat er nou precies gebeurt en wat voor concrete acties daaruit voortvloeien. 23 november, locatie weet ik niet, maar die komt vast via de griffie nog uw kant uit. Die twee.
Goed, dank u wel de heer Vleerbos. Wat betreft de actielijst inderdaad, die blijft gewoon staan, de actielijst lijkt me even handig. En aan de volgende commissievergadering dat we hem dan afhandelen. Dat lijkt me een goede volgorde. Goed. De heer Vollmerink. Nee, geen informatie. Goed, dan komen we bij de agendapunten. Agendapunt, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 30 oktober. Agendapunt 6, het vaststellen ambitiedocument energietransitie Noordoost-Twente. Allereerst zal de presentatie worden gegeven door de heer Harald Zegeren. Zoals met elkaar afgesproken duurt de presentatie maximaal 15 minuten. Ja, dat klopt goed. En na afloop van de presentatie is er gelegenheid voor de commissieleden om vragen te stellen. Goed. Misschien dat de portefeuillehouder allereerst nog wat wil stellen, toelichting.
Ja, een hele korte inleiding. De duurzaamheid heeft afgelopen jaren een enorme boost gekregen. En u weet nog dat wij een jaar of twee geleden met elkaar speerpunten hebben vastgesteld waar wij mee aan het werk wilden. En we hebben ongeveer een jaar geleden, 9 maanden geleden, u de Dinvo Graphic gepresenteerd. Waarin duidelijk werd dat duurzaamheid niet één dingetje is en ook niet in een beleidstuk, maar dat het bestaat uit een veelvoud aan beleidstukken. Eigenlijk versleuteld zit in alle beleidstukken die we hebben en dat het ook niet op één schaal georganiseerd is, maar allemaal op verschillende schalen. Waar we het vanavond over hebben is een onderdeel van die totale duurzaamheidsthema en wat in die infographic staat. En dat gaat dan specifiek over de energietransitie. Daar zijn we afgelopen maanden heel driftig mee aan het werk geweest en daar is Harold continu bij aanwezig geweest en die gaat super enthousiast deze piste vullen met onze energietransitie.
Hij staat erop, hè?
Ja. Nou, de tijd gaat nu in.
Ja.
We hebben geprobeerd om nog even wat context rondom dat ambitiedocument, wat jullie allemaal in de besluitvormingslijst hebben gekregen, of ter besluitvorming hebben voorgelegd, gekregen, te laten zien vandaag. Dus ik zal er in sneltreinvaart doorheen gaan. Want dit is de Dinfographic, zoals jullie allemaal wel kennen. En als je dan inzoomt op die Dinfographic, dan valt daar eigenlijk één dingetje op. Dat is een klein blokje wat daar in de Dinfographic staat. En dat gaat dan over grootschalige energie. Dat gaat over de energietransitie. En over een aantal vraagstukken die dat document, dat jullie ter vaststelling hebben gekregen, direct raakt. Ja. En vanavond willen we daar wat verder op inzoomen. Nou, de stand van zaken. Kansen van verschillende typen energie. Wat zijn wel en wat zijn geen mogelijkheden hier binnen de gemeente Tubbergen. een aantal principes die we zouden kunnen hanteren en die ook in het ambitiedocument zijn beschreven. De daadwerkelijke ambitie, op de korte, maar zeker ook op de lange termijn. En de rolneming om wellicht die transitie wat verder te brengen. En als je dan in beginsel kijkt naar zo'n transitie, dan valt eigenlijk ook al op, hè, als je wat literatuur overleest, dat voelt wat ongemakkelijk, zo'n transitie. Dus als er ongemakkelijke gevoelens zijn over het bereiken van die ambitie, dan wil alles wat daarmee samenhangt, in beleid of in wat moeten we nu wel en wat moeten we nu niet gaan doen, ja, dan is dat heel normaal. Dus in die zin wil ik jullie wat geruststellen. Als die gevoelens er zijn, praat erover met elkaar. Want dan kunnen we in dialoog kunnen we kijken hoe we die vraagstukken van de transitie, die we nu nog niet, de oplossing kunnen we nu nog niet bedenken, dan kunnen we die met elkaar ook bediscussiëren. En als we nou even kijken naar de stand van zaken en ons wat focus op de markt, dan zien we eigenlijk dat er een aantal, zeg maar twee stromingen zijn op dit moment. Dat is de co-creatiestroming. Dan zie je dat er stichtingen zijn opgericht in de afgelopen, nou eigenlijk lange tijd al. Hè. We zien hier bijvoorbeeld duurzaam vassen. Dat is toch iets wat al een lange tijd bestaat. Als stichting goed georganiseerd, in de uitvoering nog moeizaam. Ze hebben veel energie gestoken om die energietransitie verder vorm te geven. Maar ja, lopen ook aan tegen de daadwerkelijke uitvoering. Soms in beleid. Dus die samenleving die wil eigenlijk heel graag veel verder. En dat zie je in Vleringen, zie je het ook. Hè, ooit een grote prijs gewonnen van de provincie. Dat heeft gemaakt dat zij echt projecten hebben kunnen draaien. En als het nou gaat van een deelauto, of dat het gaat over van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, hè, wat ze onlangs hebben gedaan. Dat zijn wel dingen die de samenleving zelf heeft georganiseerd. En wat je ook ziet is dat de beweging Mijn Dorp 2030, dat die eigenlijk in alle kernen wel heeft geleid tot een initiatiefgroep rondom het thema duurzaamheid. En dat die groepen zich nu proberen, elkaar nu proberen te vinden, ja, onder de naam Essenkracht. Vanavond is bijvoorbeeld ook een bijeenkomst in Vleringen. Om eigenlijk te kijken hoe kunnen we nog effectiever de informatie delen. Kijken wat er al is, hè, in die bestaande gremia bijvoorbeeld, maar er zijn nu ook een aantal nieuwe. En hoe kunnen we dan gezamenlijk helpen die energietransitie vorm te geven. En dat is op zich een interessante beweging. Daarnaast zien we ook dat er bedrijfsmatige initiatieven zijn. En ik heb er maar eentje opgeschreven. Dat is bijvoorbeeld de mestvergisting van Oude Lenverink. Nou, die de energie levert voor 2500 huishoudens. Dat geeft iets van context weer. Dus dat is eigenlijk wat je nu vooral veel zag en ziet. En een overheid die zegt al die bewegingen graag te willen faciliteren. Dat is een beetje ook het landelijk beeld. En eigenlijk in Overijssel is dat in elke gemeente ook ongeveer op deze manier vormgegeven. De ene is wat verder, de andere staat nog wat meer aan het beginpunt. En als je dan kijkt naar de uitdaging van die huidige initiatieven, nou, er is een beperkte regie, een beperkte overkoepeling. Iedereen doet dat eigenlijk vanuit zijn eigen perspectief, vanuit de eigen kern. En dat is bijvoorbeeld waarom Essenkracht aangeeft, ja, laten we nou kijken of we die dingen kunnen verbinden. Want we zijn met elkaar toch veel vaker het wiel weer opnieuw aan het uitvinden. En misschien hebben we al statuten van bijvoorbeeld een corporatie die we voor andere corporaties ook zouden kunnen gebruiken. Zodat die niet allemaal ook weer door diezelfde molen moeten. Als je kijkt naar de bijdrage aan de totale transitie, ja, dan is dat eigenlijk nog minimaal. He, dus er gaat heel veel tijd nog in afstemming, praten, gaat er verloren. Om uiteindelijk nog maar te komen tot het doen. Nog even los van de beleidsmatige mogelijkheden die je dan als een soort lokale stichting hebt. Daar kom ik straks nog even op terug. En je ziet ook dat het vooral financieel gedreven is. De investeringen die gedaan worden, nou, er wordt van gevraagd 50, 7 jaar terugverdientijd, dan is men wel bereid iets te doen. Dat kan eigenlijk ook wel vandaag de dag met zon op dak bijvoorbeeld. Maar bedrijven zitten soms, die willen nog een kortere cyclus. Hè? Terugverdientijd van 3-4 jaar en dan houdt het eigenlijk voor hun al wel redelijk op. Zeggen ook, ja, het beleid van de overheid is op de lange termijn, ja, is het ook in die zin onbetrouwbaar. Dus wij kunnen wel die investering doen, willen we ook best doen. Maar voor hetzelfde geld is het volgend jaar veranderd en dan is de hele aantrekkelijkheid financieel er weer af. Dus dat is ook een belangrijk punt. Dat op de lange termijn er moet zekerheid geboren worden. Maar ik net al zei, veel planvorming, veel minder tijd voor realisatie is er nog. En ja, nou goed, er zijn die belemmeringen, hè, op rijksoverheid, maar ook provinciaal niveau. Nou, de zienswijze die Tubbergen heeft ingediend op de omgevingsvisie, op het onderdeel wind, is daar eigenlijk ook een voorbeeld van. En als we kijken naar de gemeente Tubbergen zelf, wat hebben we nu op dit moment gedaan? Nou, de PV-panelen op het dak van het gemeentehuis. Al enkele jaren geleden hebben we dat gedaan. Die panelen leveren energie op voor ongeveer 37 huishoudens. Om weer een beetje context te geven. De subsidie energiebesparing, particuliere woningeigenaren, is iets wat al speelt, is met name beschikbaar voor de, vanuit de provincie is het weliswaar, voor de particuliere woningbezitter. De subsidie energiebesparing maatschappelijke organisaties hebben we ook gedaan in, met de Essentgelden destijds, heeft dat verduurzaming van maatschappelijk vastgoed geleid. Sinds 2012 het energieloket, waar echt wel honderden vragen zijn beantwoord, mensen zijn doorverwezen. Op dit moment wooncoaches actief die mensen kunnen voorzien van informatie, een maatwerkadvies leveren. Een project samenwerking duurzame opwekking Noord-Oost-Twente, omdat we toch ook wel zagen dat we als eigen ambtelijke organisatie het handig was dat we elkaar zouden opzoeken. Oldenzaal met veel hogere doelstellingen weliswaar, maar toch ook een grote overkoepelende component. En we zouden daar als Tubbergen ook goed gebruik van kunnen maken. En wat je daarnaast nog ziet is bijvoorbeeld de levering van biomassa aan projecten, zoals die oude Helverink, of oude Lentverink in Vleringen. En dat is toch materiaal wat in hun installatie gaat, wat een belangrijke bron is. En als je dan kijkt bij de uitdagingen van die initiatieven, een visie met een bijbehorende ambitie, heb ik het maar even vernoemd. Ja, dat is eigenlijk wat nog ontbrak. Er werd veel geschreven, dat zie je in die infographic ook, er zijn veel initiatieven. Maar wat is nou onze visie? Wat is de lange termijn visie? En wat doen we dan de komende jaren? Hè? Wat doen we de komende 4 jaar bijvoorbeeld? En wat doen we de komende 10 jaar? En wat doen we op de lange termijn, 2030, 2040? Daar lees je ook weer veel voor in de kranten, in de media, over energieverdragen. Nu nieuw kabinet vorige week. Een van de 4 pijlers is duurzaamheid. Dus het is ook wel echt iets wat de laatste jaren in opkomst is. En wat in één keer heel veel vraagt, ook van onze organisatie. Hè. Kunnen we dan meer komen als organisatie? Moeten we daar extra op inzetten? Nou, in de begroting zijn er ook veel middelen, omdat de faciliteiten zijn er ook voor opgenomen. Dus we kunnen ook naar de volgende fase. En dan ook bepaalde rol in de taakverdeling. Nou, zoals ik net al zei, er zitten veel middelen in de begroting. Dus we kunnen ook iets doen, maar zijn we ook bereid om een andere rol aan te nemen dan de rol die we tot nu toe hebben gedaan? Is dat de bedoeling of niet? Moeten we met elkaar, denk ik, over praten. En je zou kunnen stellen, een goed voorbeeld doet goed volgen. Hè? Dat je niet alleen laat zien wat anderen moeten doen, maar misschien moet je daar zelf ook het nodige aan doen. En bijvoorbeeld de laadpalen die nu worden uitgerold, is zo'n voorbeeld van, we laten gewoon zien dat we er zelf ook mee aan de slag gaan. Maar goed, hoe ver moet je dan gaan? En als je kijkt naar grootschalige opwek, dan heb ik hier nog een aantal vormen met het voor- en nadeel. Ook daar zal ik even een sneltreinvaart langs gaan. Wind is een bewezen techniek. Wind is een stuk efficiënter qua opbrengst dan de zonnepanelen. Helaas, voor nationaal landschap is wind op dit moment uitgesloten. Dus in Tubbergen is er geen ruimte voor wind. Beleidsmatig ruimte voor wind. Ligt vast in de omgevingsvisie van de provincie. En geldt voor het heel nationaal landschap Noord-Oost-Twente. Wat je ziet is dat het veel weerstand is. Aan de andere kant zie je ook een beweging zo langzaam opkomen rondom de dorpsmolen. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Current heeft er zo'n stukje over geschreven. En wat je ziet is dat in Groningen, waar ze toch wel wat verder zijn met die transitie, dat die dorpen zo langzaam dan denken van, hé, dat is best interessant zo'n windmolen. Dat is een goed verdienmodel. Wij kunnen daar allerlei andere zaken mee in de benen houden. Dus er ontstaat ook een soort tegenbeweging op wind. Daarbij is het ook iets wat gaandeweg wat meer gewend is geraakt. Maar beleidsmatig zit er op dit moment nog geen ruimte in. En wat een nadeel is van wind is dat natuurlijk de ondergrondse infrastructuur daar moet op zijn aangepast. Dus je kunt wel zo'n ding boven de grond zetten. Maar als de ondergrond geen kabel ligt, dan heb je er niet zoveel aan. Als je kijkt naar biogas, dan is op dit moment, dat is ook een bewezen techniek. Maar als je bij Oude Lentverink kijkt, die maken een soort modulaire opbouw op dit moment al. Dus buitenlands belangstelling voor. En eigenlijk wordt gewerkt aan een grootschalige blokkendoos, zou je kunnen zeggen. Wat je als concept in principe gewoon op andere plekken ook kunt stempelen. Maar natuurlijk heb je, dan heb je eigenlijk, je kunt gas opwekken. Hè? Dus het gaat om het warmtevraagstuk, wat toch 6 tot 7 keer groter is, dat vraagstuk, dan het energievraagstuk. En de opbrengst, rendement technisch gezien, zeg maar, dat is ongeveer gelijk aan een turbine. Dat is dus gewoon een goed rendement wat er opdraait. Maar je moet natuurlijk wel toevoer hebben. Dus veel transportbeweging wat erbij komt kijken. Er zijn ook grote installaties. Hè. Iedereen die daar langs rijdt, straks weer naar huis of morgen of ergens deze week. Ja, die zal er niet ontgaan dat het gewoon een gigantische installatie is die daar gebouwd wordt. Nog even los van stallen en andere bedrijfsmaatregelen. En je kunt het natuurlijk niet overal zomaar plaatsen. Want ja, je zit ook wel met geur. Er komt gewoon geur bij vrij. Dus direct op de woonwijk is niet echt een... Dat is een nadeel van dit soort energie. Nog even inzoomen op geothermie. Nou, dat is eigenlijk ook een bewezen techniek. Maar vooral maar risicovol, hè, met name de boringen. Hele dure boringen. Het is een goede oplossing voor het warmtevraagstuk. De opbrengst is veel maal hoger dan de windturbines. Het gaat echt om grote opbrengstpotentie wat daarin zit. Maar kijk, op dit moment hebben we geen warmtenet. Dus we kunnen het product warmte kunnen we niet afzetten. En wat voor onze kleine kernen wel een issue is, dat niet elke kern geschikt is. Omdat je toch een groot aantal aansluitingen nodig bent om hier een redelijke business case van te maken. Nou, dat maakt dat een aantal kernen natuurlijk voor deze bron van energie eigenlijk al afvalt. En dan komen we nog even bij zon. Nou, inmiddels is dat ook een bewezen techniek. Of dat nou particulier kleinschalig op daken is. Of dat het grootschalig zonnevelden zijn. Die je helaas in onze provincie nog niet zoveel ziet, maar wel steeds meer. In Groningen zie je bijvoorbeeld alweer steeds, nog weer veel meer. Ja, hier staat geen overlast, maar eigenlijk is de ruimtelijke impact is redelijk beperkt. Dat blijkt ook wel eigenlijk uit de handrekening die de provincie heeft gemaakt rondom de ruimtelijke inpassing. Ja, die installaties zijn 2,5 tot 3 meter hoog, dus de landschappelijke inpassing is daar ook wel goed bij mogelijk. En het is ook een techniek die voor consumenten natuurlijk goed bereikbaar is. Op hun eigen perceel, dan wel in een postcode-roosterregeling of in een ander soortige constructie. Het nadeel is dat het... Ja, ik sta hier nog even bestempeld als een lage opbrengst. De rendementen zijn gewoon een stuk lager dan de andere voorzieningen. Maar het is gewoon geliefd omdat er weinig weerstand op zit. Dus de ethische bezwaren zijn laag. Even kijken, sorry, dat staat het hier verkeerd. Maar de esthetische bezwaren, dan heb je het een beetje eigenlijk over het landschap met de zonnedaken. Ja, nog niet altijd even fraai ingepast. Dus dat is nog wel iets waar mensen van zeggen, ja, ik vind het eigenlijk nog helemaal niet zo heel fraai. Aan de andere kant zie je ook dat er steeds meer gewenning is en dat er ook nieuwe vormen komen die weer meer geaccepteerd zijn. En anderzijds, als je kijkt naar de vertaling, de ruimtelijke vertaling van dit energiemiddel, dus de hectare versus de opbrengst, ja, dan zie je dat het om nog best wel grote oppervlakten gaat. Dus het dak en het grondoppervlakte is in die zin beperkt, los van dat we een heel groot grondgebied hebben. Maar die zijn natuurlijk wel liggen ook vast voor andere functies, bijvoorbeeld agrarische activiteiten. En dit zijn zo wat voor- en nadelen die ook wel die spelen op dit soort verschillende transities vraagstukken. En wat dan eigenlijk speelt, is dat je moet kijken naar maatwerk. Wat is op welke locatie goed beschikbaar en wat past daar goed? Waar is draagvlak voor? Waar is van onderop initiatief voor? Om dan de keuze te maken in welke vorm je uiteindelijk gaat kiezen. En waar je ook dan op gaat inzetten om die transitiedoelen te halen. Ga ik nog even naar de uitgangspunten van de transitie. Meest efficiënt is besparen. Je kunt je verbruik gelijk houden en opwekken. Maar dat is altijd nog veel minder interessant, rendementstechnisch ook, dan dat je gewoon bespaart. Dus we blijven gewoon inzetten op besparen. Daarnaast moeten we natuurlijk ook inzetten op duurzame opwekking. In de vorm zoals ik ze net al even beschreef. Dat staat ook allemaal in het document. Hè. Laten we die keuzes breed houden en inzetten op alle mogelijkheden. En een ander uitgangspunt dat in het document staat is de lokale lusten en lasten. En volgens mij zijn we met die lokale beweging daar ook goed op aan het inspelen. Dat als je het initiatief laat aan de lokale samenlevingen, je faciliteert die. In welke mate dan ook, daar kun je met elkaar over discussiëren. Dan laat je op een of andere manier dat rendement in die kern, in die lokale samenleving. En zoals de presentatie die we al eerder gaven, met de 4 gemeenteraden hebben we dat destijds gedaan. Ja, dan zie je dat er gewoon nu heel veel geld natuurlijk gaat naar de grote energieleveranciers. En dat zijn er eigenlijk maar een paar. Maar het vertegenwoordigt wel een gigantische waarde in ons gebied. Dus al zouden we maar 5 tot 10% daarvan in ons eigen gebied kunnen laten, dan hebben we het nog over substantieel veel geld. Wat maatschappelijke taken, zeg maar, goed kan financieren. En als we kijken, wat wordt die ambitie? Nou, op dit moment zitten we op 7,3%. Dan wordt daar niet in meegenomen de rekenexercitie rondom Twents. Want als je dan kijkt naar het aandeelhouderschap en je verdeelt dat over de aandeelhouders, dan zouden we hier iets hoger uitkomen, net boven de 10%. Maar dan wordt het alweer zo'n rekentechnische energietransitie. Terwijl het doel ligt natuurlijk een stuk hoger. Dus we zouden ons niet moeten focussen op de kleine rekentechnische voordeeltjes, maar de daadwerkelijke duurzaamheid. Als we dat percentage interpoleren naar 2023, dus de snelheid waarmee we het nu gedaan hebben, we zouden die lijn doortrekken, dan komen we op ongeveer 12,1%. Nou, dan missen we natuurlijk nog vanuit de ambitie die nu beschreven ligt, die voor ligt volgende week ter besluitvorming, ja, dan missen we nog kleine 8%. En als we dat in de komende jaren doortrekken, ja, dan hebben we nog best een grote stap te maken. Ja, want in principe zou je ook aan kunnen nemen dat het laaghangend fruit natuurlijk op dit moment al geplukt is. En zo gaandeweg in de transitie moeten we steeds hoger de boom in om onze doelen op de lange termijn ook te halen. En als je kijkt naar energie-neutraliteit op de lange termijn, dan is het natuurlijk nog een gigantische stap om van 20 naar energie-neutraal te komen op de lange termijn. Nou ja, dit zijn een aantal redenen. Hoeft niet bij langs te lopen volgens mij, maar het begon met de klimaatdoelstellingen. En uiteindelijk gaat het om hoe kunnen we nou die leefbaarheid faciliteren. Want die energietransitie die is gewoon onomkeerbaar. Die komt er gewoon aan. Dat blijkt onder andere ook uit het rapport van het Trendbureau Overijssel, waar een aantal trends natuurlijk rondom energietransitie zijn beschreven. En ja, daar kan eigenlijk geen twijfel meer over bestaan. Maar die energietransitie die komt gewoon. Dus of we doen hem zelf of het wordt voor ons gedaan. En nog even, als we dan inzoomen op het gat wat nog gedicht moet worden in de komende 6 jaar, dan is dit een vorm waarmee je dat zou kunnen doen. Dus dan wel 9 windmolens, die niet bespreekbaar zijn op dit moment. Dan wel 42 hectare, die nog niet bespreekbaar is, omdat het beleid daarvoor nog niet vast ligt. Maar nou goed, het is aannemelijk dat zon op dit moment de meeste kansen biedt. En je eigenlijk van de provincie ook geen weerstand hoeft te verwachten als je die 42 hectare gaat invullen. En of het dan daken zijn of dat het een landbouwgrond is. Nou, uiteindelijk gaat het om 42 hectare zonnepanelen. En dan is die doelstelling behaald. Maar goed, kan ook natuurlijk met een stukje biogas. Hè? Het is maar een voorbeeld. Kwesties en verbanden ben ik nog eens vrij snel langs gegaan. Even kijken. Wij hebben gekeken naar wat kunnen we nu eigenlijk zelf doen en wat is de rol van de gemeente en de bedrijven. En dat staat ook eigenlijk in dat ambitiedocument. De interne invloed is groot, maar de externe invloed is maar zeer beperkt. Dat zie je ook aan knikken in de opbrengst soms. Soms gebeurt er iets in de samenleving waar wij helemaal geen weet van hebben, waar we ook niks aan gedaan hebben. Dat kan heel veel opleveren, maar dat kan ook juist iets weghalen uit onze doelstelling. Dus vandaar dat we hebben gezegd, laten we vooral gebruik maken van de samenleving, de kracht in de samenleving, om die in te zetten voor de transitie. En daarnaast doen wat we zelf ook kunnen gaan doen. En daar komen zo'n aantal voorbeelden van. Even kijken. Dit zijn een aantal voorbeelden wat we zelf zouden kunnen doen. Hoe om te gaan met bijvoorbeeld het ruimtelijk gebruik. Wat gaan wij zelf vaststellen en wat gaan wij zelf toestaan als het gaat om bijvoorbeeld zonnepanelen in veldopstelling. Een voorbeeld in de buurgemeente in Noord-Oost-Twente is natuurlijk het voorbeeld van Lossen, wat iedereen kent. Maar zo zijn er landelijk tig voorbeelden te benoemen. Dus waartoe zijn wij bereid als hier een actiegroep in de hal staat die het niet wil, want die zullen er komen. Gaan we het dan wel doen of gaan we het dan niet doen? Dus iets waar om over na te denken. Hè? En ook om een signaal in de richting van de samenleving te sturen. Als het gaat om inkoop van onze eigen verbruiksmaterialen, bijvoorbeeld elektrische auto's. We hebben op dit moment ook in onze eigen organisatie geen elektrische tractie. Gaan we daarop inzetten? Het kan allemaal. Hoe ver willen we gaan? Als je kijkt naar bouwzaken, gerelateerd aan leesjes bijvoorbeeld. Gaan we daar iets mee doen? Willen we dat stimuleren? Of denken we van, nou het moet toch eigenlijk allemaal vanzelf gaan? Waartoe zijn we bereid? Mobiliteit heb ik net al even aangestipt en rondom ons eigen vastgoed, maar ook maatschappelijk vastgoed, gaan we inzetten op verdere verduurzaming van dat vastgoed. Maatschappelijk vastgoed bijvoorbeeld, om de exploitaties beter op de lange termijn af te stemmen, rekening houden met ontgroening en vergrijzing en met mogelijke krimp, zodat ze wat toekomstbestendiger worden. Dan wel onze eigen gebouwen, onze eigen bedrijfsvoorraad energie-neutraal maken bijvoorbeeld. Gaan we daar mee aan de slag of niet?
Allemaal vraagstukken waar in principe in het verlengde van het ambitiedocument over nagedacht moet worden. Waar je een actieprogramma op kunt formuleren. Dit zijn dingen die heb ik nu net al gehad. Ik moet er een beetje sneller doorheen. Liggen nog op schema? Of loop ik al uit de tegen? Ik ben er bijna door. Ja. Als je dan kijkt naar planning, we hebben nu vaststelling van het ambitiedocument, oktober. En een volgende stap zou kunnen zijn om die rol en die taakverdeling nader in te vullen. Om een uitvoeringsplan daarop te maken. Met gebruikmaking van die rol. Hè. Middelen zitten ook al voor een groot gedeelte in onze begroting. Hebben we al rekening mee gehouden. Dat je daar op zich niet meer op hoeft te wachten. Je hebt in principe geld om over te gaan tot actie. Alleen wat gaan we dan doen, zullen we met elkaar moeten vaststellen. Nou, en dat zou ook een snelle stap naar de uitvoering kunnen garanderen. En het resultaat ja, is dan ook nu de ambitie, het budget in de begroting geregeld, doelen stellen en een concrete planning maken. En dan heb ik nog één, dat is dan eigenlijk ook al de laatste. Er komt een vraag tegen zonder. Dit is een rekenmodel waar niet te lezen is. En dat was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling, want anders wordt er ingezoomd op de cijfers en of het nou precies achter de komma klopt. Maar wat we gedaan hebben is dat... Dit is een rekenmodel om een hectare zonnepanelen aan te leggen. En als je dan kijkt naar de kosten, natuurlijk afhankelijk van het maatwerk. Hè, ligt de kabel in de buurt? Zijn de verwervingskosten? Een aantal variabelen zitten daarin. Maar eigenlijk kom je tot de conclusie dat, als je dit goed doorrekent, dat er vanaf het begin van de investering dat er sprake is van een positieve cashflow. En als je dat weet en we kijken naar financieringsvraagstukken, dan zou je kunnen zeggen dat dit vanaf, als je het morgen zou doen, zou het vanaf morgen geld opleveren. Dus er is helemaal geen sprake eigenlijk van een financieringsvraagstuk. En zelfs al zou je dat als overheid met vreemd vermogen moeten financieren, dan heb je dus die positieve cashflow. Vaak wordt er dus gefocust op, wat is nou onze rolneming? Moeten we dit wel doen? Als je het financieel bekijkt, ja, dan staat hier eigenlijk, morgen moet je het doen. Dus meer stof tot nadenken, waarover jullie met elkaar in gesprek kunnen van hoe ga ik nou die ambitie invullen en welke rol wil ik nu uiteindelijk nemen en welke rol wil ik niet nemen. Het gaat natuurlijk niet alleen om geld, het gaat om draagvlak, om het lokale lusten-lasten model, maar het geeft even een ander perspectief dan wat te doen gebruikelijk is. Het is meer even ter overdenking voor jullie allen. En dan zit ik precies op 15 minuten, denk ik.
Kom er nabij. Goed, dankjewel Harald voor de presentatie. Zijn er vragen? En dan wil ik wel even nadrukkelijk zijn graag over de presentatie. Dan bespreken we het raadsvoorstel zo dadelijk hierna. Goed, ik zeg hier even een hand. De heer Oldamsink.
Ja, Harald, bedankt voor de presentatie, duidelijk. Wat ik nog mis is de innovatie. Want je hebt nu een status quo gegeven, zeg maar even. Een status quo van de huidige technieken. Maar het gaat heel hard. De rendementen gaan omhoog. Het komt misschien nog van 5e, 6e, 7e mogelijkheid. In combinatie met het feit dat we heel erg initiatief nu liggen bij de dorpen. Is daar voldoende kennis om ook al dat nieuwe vernieuwen al mee te nemen? Want we hebben het wel over een tijdspanne van 2023. Voor 2023 ziet de wereld er anders uit. Dat weten we nu al. Dus misschien ligt daar ook wel een rol vanuit de overheid. Om juist die innovatie en die kennisoverdracht te faciliteren. Dus daar was ik in de zin.
Ja, ik kan er in zoverre iets over zeggen. Ik ben ook betrokken bij Essen Kracht en ook bij de beweging waar ik vanuit Maria Programma ben, waar ik zelf voor. Is dat de mensen die zich hebben aangemeld voor die werkgroepen van duurzaamheid in die beweging van Mijn Dorp 2030, dat daar gewoon heel veel kennis en know-how zit. Dus daar zitten mensen van adviesbureaus, mensen die eigenlijk de hele dag in die sector werkzaam zijn, die zitten daar bij elkaar. En wat we merken is dat het organisatorische gedeelte, wat ik net ook beschreef in die dia's, dat vrij veel tijd kost om bijvoorbeeld om een vergadering te organiseren. Dat moet allemaal zo in de avonduur nog even tussendoor, zeg maar. Om dat soort dingen te organiseren, dat kost vrij veel tijd. Maar de technische know-how, die zitten zeker. Ja. Dus ik denk dat die beweging wel kan helpen en zo tot ontwikkeling te komen.
Ja, maar je schreef zelf wel aan, het is moeilijk om die dingen te plannen. Komt dat heel veel vrijwilligerswerk is. Misschien moet er meer professionaliteit in al. Om toch te versnellen en te verbeteren en de kwaliteit omhoog te brengen. Ja, ik weet niet hoor, misschien is dat mooi. Het is nu wel heel erg s'avonds, zeg maar, eventjes...
Ja, op dit moment is het is allemaal s'avonds, ja. Van deze vergadering gaan we naar Vleringen straks om zo'n vergadering bij te wonen, ja. Ja.
Het zit dus heel erg bij, zeg maar, bij vrijwilligers. Moet ik daar niet meer professionaliteit in brengen om het toch die doelstelling eerder te kunnen halen?
Ja, zeker.
Want er wordt een suggestie gewekt dat de vrijwilligers niet professioneel genoeg zijn. Maar volgens mij hebben de vrijwilligers juist de kennis. En de vraag die bij mij ook elke keer rondzinkt is, wie heeft hier nou de kennisvoorsprong? Zijn het de bedrijven of zijn wij als overheid daar? Of zijn het de kennisinstellingen? Ik ben het direct met uw oproep eens dat diegene die eraan wil trekken, of dat nou de vrijwilliger is, of de professional of de kennisinstelling, die moet de ruimte en de mogelijkheid hebben om te trekken en de tijd te hebben. En dat moet niet alleen op vrijwillige basis, daar mag ook best ook een beloning tegenover staan. Maar ik worstel wel met de vraag wie hier nou de grote kennisvoorsprong heeft. Want de markt, die is ook ver hoor, die is weer verder dan wij ons weer zelf kunnen voorstellen. Dus dat blijkt wel een zoektochtje, denk ik.
Dat kun je faciliteren, innovatie kun je faciliteren. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Niet dat je het zelf hoeft te doen, maar dat je het wel faciliteert. Zo bedoel ik dat.
Goed, duidelijk. Volgende vraag. De heer Plecht.
Ik ben nog onbekend met dit fenomeen, maar zo te zien werkt het. Ja, de vierde hoop. Ik moet wel verband houden met de presentatie, dat doet het ook. Maar het is vooral de vraag waarom iets wat minder in die presentatie naar voren komt. Ik zag net in de presentatie dat het bedrijf Oude Lentering in Vleringen, dat voor ongeveer 2500 huishoudens energie kan produceren. Maar als er iets is in deze gemeente waar wij overdadig voorradig hebben, dan is dat stront. Heel veel stront. Als je er even doortrekt, dan heb je ongeveer, nou, voor, wat hebben we hier, 10.000, 11.000 huishoudens, ik gok ongeveer, dan zou je vier van dat soort dingen moeten hebben en dan ben je er eigenlijk al. En mijn vraag is van, waarom, ja, zetten we daar niet op in, dat is natuurlijk te kort door de bocht gevraagd, maar toch, Waarom komt dat niet wat prominenter naar boven, omdat dat zo voor de hand liggend klinkt?
Is dat een vraag voor Harold of voor Tom?
Wie het antwoord weet, mag het van mij zeggen.
Dat is slim. Het was een week of twee, drie geleden dat wij een bijeenkomst hebben gehad, Noordoost-Twentse Schaal, in de Methoeve in Weerslo. Was dat vorige week? Kun je nagaan hoe snel de tijd gaat? En in tegenstelling tot alle sessies ervoor, want die zijn er nooit geweest omdat er geen animo was, was de zaal bomvol. Daar is afgelopen tijd een enorme sprong in gemaakt. En ik denk dat je gelijk hebt dat we daar nog heel veel in mogen verwachten. Wat daar precies de realiteit van is, want er zitten ook heel veel haken en ogen aan, dat kwam daar ook aan de orde. En daar gaat de ontwikkeling ook heel snel. Dat brengt de vraag met zich mee, wanneer gaan we nou wel in stap met wanneer niet? Dat is ook een ondernemersvraagstuk. Gigantisch grote kans en er zijn nog gigantisch grote stappen in gemaakt. Die vergeet me dus zeker niet. En die...
Zal ik even voorzitter, dat mag, even een kleine aanvulling. Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de LTO een haalbaarheidsscan gemaakt met 20 bedrijven, specifiek op biogas. Dus ook in die sector is wel bekend van wat de kansen zijn. Was wel in de tijd dat het even wat minder ging in de sector, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Maar ook wij zijn van die kant ook bezig om te kijken van of dat inderdaad interessant kan zijn als een nieuw verdienmodel op een boerenerf.
Goed, dank u wel, wethouders. B. Hanik, aanvullende vraag?
Nou ja, inderdaad aanvullend hierop. Want ik vind met alle respect de avond van vorige week prima inhoudelijk. Behalve op één punt na, namelijk dat hij het omgekeerde eigenlijk de toon was. Zoals de heer Plecht ook terecht opmerkt, van we hebben hier alle grondstof om het juist te gaan doen. En ja, er wordt hier gigantisch veel geld uitgegeven aan zowel elektra als aan gas. Juist, het tegenovergestelde zou moeten gebeuren dat de ondernemers die aan meewerken, die hier ook meer van kunnen profiteren. En vorige week was net juist de benadering, ze hebben een probleem, dus willen we het probleem oplossen. Met als gevolg, dat is ook een beetje het probleem bij Twents, namelijk van, als je kijkt de poortprijs, die dan de agrarie nog moet gaan betalen, ja, dan is die nog niet zo buitensporig happig om onmiddellijk te gaan instappen. Dat is net het tegenovergestelde van hetgeen wat je met elkaar graag wilt en waar ook die avond daar te tafel is gebracht. Benadering zou net andersom moeten.
Ik vind terechte kritiek. Dus we kunnen de discussie omdraaien, maar het antwoord is er nog niet meegegeven. Want het is een decentraal of een centraal systeem. Waar moet men over kiezen? En die poortdiscussie is een centraal systeem. Er zijn nog heel veel keuzes die we morgen en moeten maken. Maar de kritiek vind ik terecht. Van volgende avond moet ik dat zeker meenemen.
Nou, kijk, wat mij betreft is het een gemiste kans als we hier niet sterker op gaan inzetten. En dat we toch de grondstof die we in deze gemeente hebben gaan benutten voor deze transitie.
Goed. Dank u wel, de heer Hanik. Ik denk dat inderdaad het verhaal helder is en de oproep van de heer Plecht ook. Dat het in ieder geval de aandacht weer van de wethouders. Volgende vraag, de heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even in de veronderstelling dat het voorlopig nog om vragen over de presentatie ging. Want de discussie van net had ik graag aan mee willen doen. Maar volgens mij was dat niet aan de orde. Maar misschien komt het straks nog. Ik heb een technische vraag even. Harald, die hebben het heel snel gedaan om die 15 minuten te halen. En daardoor heb ik wat getalletjes gemist. Ik heb gehoord net van meneer Plecht dat 2500 huishoudens met de biogas van Oude Lentvering geholpen zouden kunnen zijn. Maar er is ook een getal genoemd van de zonnepanelen van het gemeentehuis. En dat heb ik even gemist. Wat was dat? Hoe? Surfen? 37 huishoudens? Oké, dat had ik even gemist. Dankjewel.
Kunnen we dat uitdrukken in procenten? We hebben kleine 10.000 huishoudens, maar we hebben heel veel bedrijven en daar zit nog veel meer energie verslinden. Dus,
misschien wel een leuke toevoeging, want die 37 huishoudens, dat zou de suggestie wekken dat deze zonnepanelen huishoudens voeden. Maar dat doen ze niet. Ze voeden het gemeentehuis en wat die zonnepanelen gemiddeld door het jaar heen doen, is ongeveer de helft van de behoeften van het gemeentehuis opvullen. Dus wij verbruiken het gemeentehuis ook best veel.
Nee, maar het ging ook, Harald, denk ik, om een beeld te geven van hoeveel is het.
Duidelijk. Verder nog vragen voor deze zegeren? De heer Drosten?
Ja, het ging net ook al even aan de linkerzijde over de windmolens. 9 windmolens en we zijn eruit. Bots met provinciaal beleid. Is er iets wat met provincie besproken wordt? Of is dat oud denken? Zou dat niet bespreekbaar gemaakt moeten worden in het kader van de duurzaamheid en transitie?
Ja, ik zou het geen oud denken noemen. Ik denk dat het nieuw denken is. Ja. Toen de omgevingsvisie werd vastgesteld, toen hebben wij een zienswijze ingediend als Te Bergen, Oldenzaal en Lossen zijnde tegen het punt dat in nationale landschappen windenergie werd uitgesloten. Daar stond verder geen beroep of bezwaar verder tegen dat punt in die besluitvorming. Maar volgens mij is het wel zeer wel denkbaar om met de nieuwe gedeputeerde, mevrouw Traag, die discussie opnieuw te voeren. Ja. En ik heb ook vernomen dat ze binnenkort langskomt. Dus daar zou wellicht een kans kunnen ontstaan voor een agendapunt.
Voorzitter, de titel Nationaal Landschap. Ik weet dat die hier gevoerd wordt in Overijssel. Landen, het Rijk heeft ervoor gekozen die titel niet meer neer te leggen. Het is opgenomen in de omgevingsvisie. Dus de provincie kan zelf daar een verandering of een wijziging op invoeren of doorvoeren. Dus we zijn het Rijk daar niet voor nodig.
Ja, ja, inderdaad, u bent correct. De Nationaal Landschap is een titel vanuit de provincie. Die is eigenlijk toen bedoeld als een extra positieve kant te bewerkstelligen. En geen windmolens is vanuit die gedachte juist de andere kant opgeslagen. En waar ook destijds als Tuberg hebben we daar toch een zienswijze op ingediend. Alleen uiteindelijk door de Staten is daar niet op geageerd, om zo maar netjes te zeggen. Want we hadden het graag andersom willen aanvliegen. Pak eerst de kansen en dan hebben we nog genoeg belemmeringen om daar overeen te komen. En nou is aan de voorkant de deur dichtgegooid.
Goed, helder.
Er zit een technische kant en er zit ook een gevoelskant aan. Voor die windmolens nog even. Want ik ben geen pleitbezorger voor met geweld windmolens plaatsen. Maar voor de aardigheid zou u eens een kano moeten huren en over de Dinkel moeten gaan varen. Dan zit je echt midden in een prachtig landschap waar het Nationaal Landschap Noordoost-Twente heerst. Waar de windmolens middenin staan. Want het is een landschap en dan kijk je naar de horizon en dan zie je de horizon en daar is de Duitse kant. Nog geen meter over de grens staan de allerhoogste windmolens en je gaat met die kano er echt gewoon zo goed als onderdoor. Dat is ook de plek waar we met Annemiek Traag in gaan, 17 november, om haar te laten zien hoe prachtig ons landschap is. Alleen je kunt het niet opdelen in dit is ons landschap en dan zien we de rest niet. Windmolens zijn zo hoog, die zie je overal. Dus ik wil niet zeggen dat we windmolens moeten, Maar het idee dat het niet in ons landschap staat, dat is gewoon pertinent niet waar. Het landschap gaat dus over de grenzen van Noordoost-Twente heen. En waar deze discussie gaat eindigen, kan ik niet voorspellen, dat zullen we zien.
Dank u wel. De heer Stevelink.
Ja, twee vragen eigenlijk. Ook even weer op die windmolensdag. Is er ook een oplossing te bedenken in die trant? Stel je voor, het Nationaal Landschap, die discussie die is net al gevoerd. Daar moet toch heel goed naar kijken. Niet het ene doet en het andere weer tegenwerkt. Maar dat je windmolens langs de A1 zet bijvoorbeeld, daar is het toch al niet zo heel leuk. Maar goed, als je daar neerzet en je pakt ze dan wel de energietransitie mee vanuit Twente, dan kun je ook meer gezamenlijk doen, misschien vanuit de regio of zo. Is dat een optie? En een tweede vraag, dat gaat even door miswerking van Twents. Die beoogt een nieuwe installatie te maken. Daar zijn de cijfers niet van meegenomen, begrijp ik. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel boeren uit Twente, maar ook uit Tubbergen, die daar straks waarschijnlijk, als het doorgaat, ga ik vanuit, mest gaan leveren. Dus die levert dus daadwerkelijk een bijdrage aan dit verhaal. Ik was wel benieuwd wat voor cijfer u dan Twents aan Tubbergen refereert ten opzichte van de energietransitie.
Goed, dankjewel. Kijk eerst naar de heer Kleerbos voor de vraag over de windmolens langs de A1.
Ja, dan twee reacties. En de eerste die slaat een beetje twee opmerkingen aan elkaar. Wat de heer Amsing net zegt, vind ik wel een heel interessante. Wat de provincie uitsluit is windenergie in Noordoost-Twente. Maar wat nou als windenergie niet anders is dan een kabeltje de lucht in? En helemaal bovenaan het kabeltje zit een vliegtuigje wat rondjes draait. Maar die zie je niet, want die zit zo hoog. Dat is ook windenergie. Dat is high altitude windenergie. Dat bestaat al. Alleen dat gebeurt nog niet in gebieden als dit. Maar wellicht is dat de oplossing voor het probleem. En is windenergie daarmee niet weg. Maar is het een andere verschijningsvorm van hetzelfde ding. Nou, je kunt ook windmolens langs de A1 leggen. Maar je kunt je voorstellen dat daar ook weer mensen wonen die daar weer belangen hebben. Dus of daar helemaal de oplossing werkt, kan ik niet inschatten. Overigens is het Rijkswaterstaat, waterschap. Alle mede-overheden die bestaan zijn hier ook mee bezig. En kijken we naar deze opties. Dat is het ene deel. En het tweede, dat is ook een beetje een flauwe, want we zouden kunnen overwegen om het probleem gewoon weg te kopen. We kopen met alle incidentele middelen die we nu hebben alleen maar aandelen voor wind op zee. Dan rekenen we al die CO2-footprint naar onszelf toe, want we zijn zelf eigenaar van het bedrijf. En daarmee is het probleem opgelost. Maar dan is het probleem niet opgelost. Wij moeten en op zee, en op land, en in alle varianten die er denkbaar zijn, die energietransitie vormgeven, anders halen we de cijfers niet. Want dit is de eerste stap over 5 jaar, maar dan zijn we er nog niet, zijn we maar op 20%. Dus we zullen alles wat er is, moeten aangrijpen in de verschijningsvorm die past, in de maat die past, en met draagvlakken die past. Dus windmolens langs de A1, wellicht is het ook een oplossing. Maar daar zijn we er nog niet.
Goed, dankjewel. Kijk even naar de heer Segen voor de vraag over de mestwerking van Twents, of is hij iets aan meegenomen?
Ja, wat ik net op doelde is dat als wij het aandeelhouderschap in procenten en de productie terugrekenen, zeg maar, naar rato, dan hebben we op dit moment een aantal procenten zouden we in onze energiedoelstellingen opschieten als we Twents toerekenen. Daarbij is geen rekening gehouden met nieuwe initiatieven van Twents. Dus natuurlijk groeit dat percentage, of in elk geval het aantal opgewekte terajoules, dat groeit. Maar wordt aan de andere kant ook weer verdeeld over alle aandeelhouders van Twents. Als je dat in het ene model doet, doe je dat in het andere model eigenlijk net zo. Ja,
ja nee, dat begrijp ik. Dat zo werkt, maar ik was wel benieuwd waarvoor zij weer daaruit kwam.
We zouden erachter kunnen komen, maar dan zouden we de installatie, de technische gegevens van de nu opgerichte installatie zouden moeten opvragen. En die weer naar rato terugdelen. En dan zouden we kunnen zeggen dat het is zoveel procent. En zoveel procent zegt eigenlijk niks meer dan dat is zoveel terajoule. Want dat weer onze opgave is.
Waarom vraag ik daar? Maar ik bedoel, we hadden het net over Oud-Lemfrink. Maar als ik zie wat daar afgelopen 10 jaar, 15 jaar daar gebeurd is, heeft echt aan pionieren geweest. Dat heeft nog wel wat ondernemerskracht gekost en durf en lef. Dat zie ik nog iemand iedereen zomaar niet doen. Ik bedoel, ik weet niet of dat zomaar even de weg is die we zomaar even moeten bewandelen. Dat is wel zo hartstikke mooi natuurlijk. Maar dat geeft nog een beetje lef voor hem om zoiets te doen. Dus dat is ook een probleem, denk ik.
Goed, dankjewel. Ja, ga er gaan.
Eigenlijk zou de vraag dan ook nog iets breder moeten doen. Als we benieuwd zijn naar eventueel toe te rekenen CO2. Rova is ook een BV waar wij aandelen van hebben. Rova heeft ook een vergistingsinstallatie en is ook bezig met zonnepaneel plaatsen. Maar het wordt een beetje een calculatorische oplossing van een probleem. En dat is leuk om te doen. Maar we moeten volgens mij heel rap ook gewoon lokaal aan het werk.
Ja, maar wij brengen mest straks naar Twents. Wij brengen afval naar Rova. Ik bedoel, daar hebben we toch een aandeel. Ik bedoel.
Duidelijk, dank jullie wel. Verder nog technische vragen?
Technische vragen, maar we kijken toch ook overheid en ook met onderwijs, ondernemers. Met name in het bedrijfsleven wordt er continu aandacht besteed om het hele energievraagstuk. En dan ook kijken ook naar de zuivelindustrie. Hoe zijn de contacten daarmee? Want die gaan ook dingen eisen gewoon van die melkleveranciersbedrijven. Van daar moet je aan voldoen in die periode. 2025, 2030. En dan willen we. De zuivelindustrie wil helemaal energie-neutraal zijn. En dat verwacht je ook van zijn leveranciers. Dus ik denk die combinatie ook met de overheid en met de innovatie van onderwijs, daar moeten we ook de nadruk op zetten. Ja.
Helder, dank u wel. Verder nog vragen van de heer Zegeren? Niet? Wil ik dat bij deze afronden? Dank je wel, Harald, voor je komst en de toelichting. Komen we bij agenda punt 6b, het bespreken van het raadsvoorstel. Het voorstel voor de raadsvergadering van 30 oktober. Voorgesteld raadsbesluit is het ambitiedocument Energietransitie Noord-Oost-Twente vast te stellen. De ambitie van onze gemeente te bepalen op 20% duurzame opwek van het totaal energieverbruik in 2023. Hiermee tevens het lange termijn doel vorm te geven en te gaan voor energie-neutraliteit in 2050. En de wethouder duurzaamheid te mandateren het ambitiedocument te tekenen. Wie van de fracties heeft vragen voor de wethouder in deze? De heer Wessels.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn duidelijk voorstander van duurzaamheid. Die 20% vinden we prima. En dat we in 2050 energie-neutraal zijn, daar kan niemand tegen zijn. Dat wil iedereen, dat willen wij dus ook. Onze voorkeur ligt daarbij wel bij mogelijkheden van windenergie en zonne-energie. Het idee van Stefan Drosten net van die windenergie kunnen we niet bij de provincie daar nog eens een keer flink achteraan dat het wel mag. Dat steunen wij van harte. Daarnaast hebben wij wel wat vragen ten aanzien van biogas. Meneer Plecht die zei net van 4 van die biogasinstallaties en we zijn klaar. Over aantasting van het landschap gesproken. Het zijn geen fraaie groene cilinders in het landschap. Maar dat is, vind ik, het belangrijkste bezwaar nog niet. Ik heb een aantal vragen over biogas. Is er voldoende controle op de input van wat er allemaal in het vergister gaat? Er zijn in het verleden allerlei dingen ingegooid die er niet in moesten. En ik wil graag antwoorden op de vraag als wij dit gaan doen. Van is er dan voldoende controle op wat er allemaal in het vergister gegooid wordt? En ook wat gebeurt er met de resten die overblijven in het vergister? En wordt er voldoende rekening gehouden met de afstand in verband met de veiligheid? De RIVM heeft daar een tabel voor afgegeven met de afstand ten opzichte van de inhoud, zodat we geen ongelukken krijgen. Er werd dus net al even genoemd stankoverlast. Ik vind het een geweldig bedrijf van meneer Oude, hoe heet hij ook weer? Oude Landfrenk. Maar we weten allemaal als we er langs rijden, dat we hem ook met de ogen dicht weten waar het is. Want er komt een ontzettende stank vanaf. En ik denk ook dat als we meer van dit soort dingen gaan doen, dat we heel kritisch moeten zijn. Want niemand wil daarnaast wonen, denk ik. De vraag over het rendement is net al beantwoord van biogas. Dat rendement is goed, maar onze voorkeur ligt duidelijk bij kijken naar mogelijkheden voor zonne-energie en van windenergie. Tot zover, dank u wel.
Goed, dank u wel, de heer Wessels. Iemand anders van de fractie? Van andere fracties, moet ik zeggen. Voorlopig.
Ja? Uiteraard, voorzitter, het CDA staat ook achter de hele energietransitie. Er zijn ook bij ons nog wel vragen, met name ook wat ik net noemde, met de trio's, met de samenleving. Hoe gaan wij deze stap maken? Gaat het ons snel genoeg? Eén kant niet, want we moeten de doelstelling halen. Maar we weten ook dat de techniek niet stilstaat en dat die ook continu verbeteren. Dus daar moeten we ook toch weer meer rekenen. De ondernemers die kijken gewoon naar hun eigen rekening van hoe lang is het de terugverdiencapaciteit, 6-7 jaar, en wat de investering ook zegt van ja, ze zien het liefst 3-4 jaar, want dan is die techniek alweer anders en dan, ja, ze willen wel investeren, maar er is altijd nog een vraagstuk van de kosten terugverdiencapaciteit. Het CDA heeft ook voorkeur voor de wind- en de zonne-energie, maar of dan natuurlijk ook de zonnevelden moeten zijn. Dat is ook de vraag. We hebben hier gronden die nodig zijn voor een bepaalde categorie. Die moeten daarvan bestaan. Ik weet, velden kun je ook volleggen met panelen. Maar dat is de vraag nog wel. Maar voor de rest, we nemen nog even mee terug naar de fractie. En dan kom daar in de raadsvergadering op terug.
Goed, dankjewel de heer Buscher. Gemeentebelang VVD, de heer Hanning. Of de heer Plecht.
Voorzitter.
Ja,
we wilden er ook in rust in als er laten bezinken in deze presentatie. Natuurlijk waren we wel enigszins meer bekend. Aangezien we ook de avonden die er over zijn gehouden hebben bijgewoond. We hebben daar ook wel de bepaalde ideeën bij. Het roept bij ons ook wel een aantal punten de nodige vragen op. En ook keuzes op van wat is het meest handige en verstandige. En wat past het best bij deze omgeving. Natuurlijk ook de oproep van een collega fractiegenoot Drosten. Om sterk in te zetten op windmolens in ieder geval toch wel toe te staan. Als zal iedereen daar niet al te blij mee zijn. Die vinden we wel zeer goeie. Maar dus hebben we nog een aantal andere zaken waar we zeker op terug willen komen. En dat betekent dus ook, voorzitter, dat we deze terug meenemen naar de fractie in de raadsvergadering erop terugkomen.
Dank u wel, de heer Hanning. De heer Plecht, aanvullend.
Ja, op zich nog een... iets aanvullends, dat is een vraag. Het sluit een beetje aan bij de woorden van wethouder Vleerbos in het begin. Die aangaf van, ja, laten we ook erop bedacht zijn dat de samenleving is soms het bedrijfsleven al een stap verder is dan wij denken. Dus daar gaat mijn vraag op voort. Houden wij ook rekening met het scenario dat wij hier niet zo hard aan hoeven te trekken als we nu denken? Kijk bijvoorbeeld naar mobieltjes. 15 jaar geleden was het iets bijzonders en nu heeft ieder schoolkind vanaf 6 jaar zo'n ding op zak. Elektrische auto's hebben we een poos heel hard gestimuleerd en nu zie je eigenlijk dat het al helemaal niet meer hoeft en dat het gewoon vanzelf gaat en dat je eigenlijk ook al ziet van benzineauto's die sterven gewoon uit, het gaat vanzelf, de industrie pakt dat gewoon op, je hoeft daar eigenlijk niks meer voor te doen en ik weet niet of dat hier ook zo gaat, ik heb niet profetische gaven, maar het leek mij wel iets om ook in je achterhoofd ook rekening te houden bij je ambitiedocument, om dat op sommige momenten even tegen het licht te houden van moeten wij nog wel zo nodig of gaat het gewoon vanzelf. Want je ziet ook, we willen de 1,5 miljoen euro bij benadering instoppen. En op zich, nou ja, een goed doel. En als we het geld hebben, wie zal er tegen zijn om een goed doel na te streven. Maar als het vanzelf gaat, dan zou je liever dat hebben. En dat geld nog weer aan andere, betere doelen besteden dan deze. Dus dat is ook de kern van mijn vraag. Houden we op een of andere wijze ook rekening met het scenario dat vanaf een bepaald moment de dingen misschien wel vanzelf gaan?
Daar komt ze dadelijk op terug. Of wilt u daar gelijk... Ja, goed, dank u wel. Dorp Centraal, de heer Plecht.
Ja, uiteraard steunen wij als fractie Dorp Centraal ook de energietransitie. Ze hebben heel erg voor. We willen niet op voorhand bepaalde methoden daartoe uitsluiten. Er zijn ook een aantal zaken, ik hoor net dat bijvoorbeeld de elektrische auto's heel erg goed gaat. Sinds de financiële stimulatie daar vanaf is, is dat helemaal ingekakt eigenlijk in Nederland. Dus ik vind zeker dat we als overheid een rol spelen. Maar ik wil wel de markt heel erg de kans geven, want daar zit echt innovativiteit. Dus ik steun het van harte, als fractie ook, uiteraard. En ja, ik kijk met belangstelling tegemoet. Met open vizier gaan wij erin.
Goed, dank u wel, de heer Plecht. De heer Vleerbos, is het antwoord geven op de vraag?
Ja, wellicht is dat in de presentatie nog niet voldoende aan de orde gekomen, want... Het besparen van de energie, elektrische energie, dat leek in het begin een heilzame weg te zijn. Maar we zijn er langzaam ook achter dat het elektrificeren van onze oplossingen een vlucht neemt. Het plaatsen van een warmtepomp is al heel normaal, maar het doet maar één ding met je elektriciteitsrekening en dat is stijl omhoog. En mocht je dan ook een elektrische fiets hebben of een elektrische auto, dan gaat die nog veel harder omhoog. Het besparen moeten we vooral blijven doen, maar het idee dat
ons elektriciteitsverbruik zal dalen, dat is denk ik een utopie. Daarmee hebben we eigenlijk ook de verwachting al wel helder. We zullen op alle, dat heb ik net ook al gezegd, op alle structuren moeten inzetten om die elektrificering ook bij te kunnen blijven. De vraag vanuit PvdA. De vraag werd, Erik en ik hadden het er net heel even over, die werd naar ons inziens al zo onduidelijk gesteld dat wij u misschien nog even iets meer achtergrondinformatie moeten geven. Alleen is daar nu niet het goede moment voor, want onze monovergisters die nu in het veld komen te staan, daar gaat alleen maar poep in. Als we het over biomassa's hebben, dan gaat het over een heel andere technologie. En daar is ontzettend veel ontwikkeling in bezig. En misschien moet dat op een ander moment nog even iets verder uit elkaar spitten. Die technische bedenkingen die u heeft, die kunnen we ons voorstellen. En daar bent u waarschijnlijk ook niet de enige in. Dat geldt voor alle technologische ontwikkelingen die er zijn. Hetzelfde geldt ook voor de fysieke beelden die de technologie opwerpt. En we hebben binnenkort de Twentse energiestrategie. Die gaat bij alle gemeenten langs en laat ook zien wat voor beelden het in het landschap opwerpt als je kiest voor verschillende strategieën en technologieën. Ik weet alleen niet wanneer dat is. En dat is in november, december, dacht ik. Hoeveel? 10 of 11 november. Dan komen ze hier in Tubbergen, daar kun je naar binnen lopen. Er is van 4 tot, weet ik veel, 7 of 8 of zo, vrije inloop. Het is een atelier en daarin zie je die ruimtelijke beelden die die verschillende technologieën oproepen. En dat is wel leuk om te zien, want dat geeft soms een heel ander beeld dan dat je zelf in je hoofd hebt. Ook daar gaat het knettersnel. En dan de vraag, ja, moeten wij wel wat doen als de markt of onze partners wellicht nog veel harder bewegen dan ons? Nou, ik leg u maar een dilemma voor. Stel dat we morgen een aanvraag krijgen van een zonnepaneelveld van 40 hectare. Gaan wij dan de oplossing verzinnen? Of gaan wij nu nadenken over, als zo'n aanvraag komt, gaan wij er op deze manier mee om? Hetzelfde geldt voor de stimuleringsregelingen. Blijven wij de leesjes rekenen zoals we dat tot nog toe hebben gedaan? Of willen we daarin bewegen? Nou, daar kun je van alles bij voorstellen. Wij zijn onderdeel van dat hele systeem en wij hebben daar ook een rol in. En zoals Bas daar ook al aangaf, daar kun je iets in stimuleren. Maar tegelijkertijd hebben we ook een ruimtelijke ordeningsverantwoordelijkheid. Die ook heel zwaar schuurt tegen de duurzaamheid aan. Dus ook al zou de markt het heel vlot oppakken, dan nog moeten wij aan het werk. En dat is maar goed ook. Voorzitter.
Goed, dank u wel, de heer Fleibos. Verder nog iemand vragen? Anders wil ik dit punt wel afsluiten. Nee, geen vragen. Goed, dan stel ik vast dat de fracties dit agendapunt meenemen in een fractie. En dat het dus als agendapunt, als bespreekstuk wordt behandeld in de raadsvergadering van 30 oktober. Goed, dan komen we bij het laatste punt, de sluiting. Ik wil wel even vragen of u even wil blijven zitten, als ik zo dadelijk heb afgesloten. Niks spannends. Goed, ik dank iedereen voor zijn aankomst en ik sluit de vergadering. Bedankt. Goed. Hoeft allemaal niet op de camera. De vraag is vanuit de borden of jullie de kopjes even mee willen nemen. Even op de tafel neer willen zetten. Even.